God is goed, amen. Wat een geweldige zangdienst. Wat geweldig om zo met elkaar God te loven en te aanbidden en te eren. Ik heb er ontzettend van genoten om in Gods aanwezigheid, nabijheid te zijn. U ook? En eigenlijk hoef ik niks meer te zeggen nu. Want dat was eigenlijk mijn preek die ik had voorbereid. Het woord van God wat ik op mijn hart heb gekregen en waar ik ontzettend enthousiast, ook een prachtig woord, enthousiast, vol van vuur over ben. En Johan, hij mag aan. Deze preek is eigenlijk een, het woord van morgen is eigenlijk een vervolg op een preek, het woord van vorig jaar. Toen heb ik gesproken over zijn zoals je bedoeld bent. En we hebben het toen gehad. En daar ga ik nog heel even kort op terug, voordat ik daadwerkelijk met het woord van vanmorgen begint. Hebben we het gehad over op zoek naar zingeving. Zijn zoals je bedoeld bent. We hebben het gehad met elkaar over levensvragen. Waarom zijn we eigenlijk geschapen? Wat is het doel van ons leven? Meer nog specifiek. Hoe heeft God ons leven, jou en mijn leven, bedoeld? We hebben het gehad, voordat ik hierop verder ga, over schepping. De Genesis 1 vers 26 hebben we toen gelezen. God maakte de mens naar zijn evenbeeld. Laten wij ons mensen maken naar ons evenbeeld. En God maakte die. En even later lezen we van dat God zegt, God de Heer maakte de mens. Hij vormde hem uit stof de aarde. En een heel belangrijk moment, en dat komt ook straks weer steeds terug in het woord. God blies hem, de mens, zijn levensadem in de neus. En zo werd hij een levend mens, een levend wezen. Uiteindelijk, en daar komt dat stukje al terug, in de geschiedenis van de verlossing van de mensheid, van Genesis, van de schepping tot aan Openbaring, eigenlijk tot aan de bruiloft van het Lam, de kroning van Jezus, tot koning, heeft God u en mij op het oog. En ieder van ons, zoals wij hier zitten. Is dat niet geweldig? En uiteindelijk zien we dat ook. God sluit elke keer opnieuw een verbond met de mens. Vanuit zijn verlangen om een relatie te hebben met de mens. Met u en met mij. En het mooie is, in al die verbonden, vanaf de schepping tot aan nu, en eigenlijk tot aan in alle eeuwigheid, dat God zegt, ik zal uw God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Het beginsel dat elke keer weer terugkomt in al die verbonden. En wat mooi, daar staat een mooi rood hartje tussen. Want dat rode hartje, dat symboliseert de liefde die er is in Gods hart voor ons, ons mensen. Het symboliseert ook een relatie die God met ons wil hebben. Een intieme relatie. Want daar ging het, daar gaat het uiteindelijk om. Samen zijn met hem. En in de liederen vanmorgen, zo prachtig kwam dat elke keer alweer naar voren. Dat God zegt, eigenlijk laat zien, ik wil met jullie zijn. Jullie mensen, ook deze morgen hier aanwezig. Op dit moment in deze samenkomst. In een intieme relatie. En vorige keer heb ik ook nog gezegd, en dat beeld haakt nog even aan. Het is als een jongen die verliefd wordt op een meisje. Of een meisje die verliefd wordt op een jongen. En ze krijgen een relatie. Zoals we dat zeggen, verkering. Goh, wat leuk zeg, wat heerlijk. Je hart is er vol van die ander. Het is een heerlijk gevoel. Je kunt gewoon niet meer aan iets anders denken. En het liefst wil je zoveel mogelijk bij elkaar zijn. Want je vindt elkaar heel erg aardig. En die ander, die maakt jou blij. Zoals jij die ander ook blij maakt. Je wilt alles met elkaar delen op dat moment. Zeker in het begin. Ik wil er voor jou zijn, want ik vind jou zo mooi. We zullen allemaal getrouwd ooit in een ver verleden dat meegemaakt hebben. Dat we verliefd werden op degene die we zo mooi vonden. Waarmee we een relatie krijgen. En eigenlijk is het zo tussen God en de mens, tussen de mens en God, ook bedoeld. Zo'n warme, intieme relatie. Alles met elkaar delen. Als ware dat je verkering hebt met elkaar. Alhoewel, dat zal ik niet te vaak zeggen, want toen ik dat een keer zei op een jeugdsamenkomst, was ik toch wel heel erg vreemd toen ik dat zei. Verkering met God hebben. In ieder geval, een intieme relatie. Zijn zoals je bedoeld bent. Een intieme relatie met God. Vol verlangen. Jezelf aan hem geven. Levensadem van hem ontvangen. Diezelfde levensadem als die God in de eerste mens zijn neus blies. Waardoor hij een levend wezen werd. Komen we bij vandaag aan. En het kan ook niet anders. Het gaat over vandaag over het onderwerp intimiteit met God. Gods levensadem in jou. En dat is mooi, dat is geweldig, dat is heerlijk. Gods levensadem eigenlijk, dat is niet alleen dat ene moment bij de schepping, dat God de mens creëerde, vormde uit de stof van de aarde en hem zijn adem, levensadem inblies in zijn neus. Nee, Gods levensadem loopt als een rode lijn, als een rode draad door de Bijbel heen. Zoals er ook staat, in het begin, de geest Gods, eigenlijk de levensadem van God, zweefde over de wateren. De aarde nu was woest en ledig, maar Gods geest, Gods levensadem was daar en bracht orde, creëerde van alles, maakte van allerlei mooie nieuwe dingen. En God uiteindelijk blies zijn levensadem in de neus van de mens. Waardoor hij een levend wezen, zoals God hem bedoelde, in een intieme relatie met hem werd. Ik wil met u twee schriftlezingen lezen. De eerste is uit 1 Korintiërs 15, vers 20 tot en met 28. En daarna uit Colossense 3, vers 1 tot en met 17. Ik wacht even totdat ieder het gevonden heeft. 1 Korinthe 15, vers 20. Waar staat: maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorven. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit dood er gekomen door één mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Geweldig, hè? Amen. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem Christus toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft neergelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de zoon zichzelf onderwerpen aan hem, die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God over alles en allen zal regeren. Tot zover de eerste schriftlezing. Gaan we door naar Colossense 3, vers 1 tot en met 17. Colossense 3, vers 1. Waar staat: als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet naar wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Wat een zegen, hè? Amen. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. En dan over het nieuwe leven. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd. en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. En de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernield wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Griek of Joden, besnedene of onbesnedene, barbaren, skieten, slaaf of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u, jou en mij, heeft uitgekozen. Omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Tot zover de schriftlezing. Ik wil u voorgaan in gebed en een zegen bidden over het woord van de Heer. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen lezen in uw woord. Ja, Heer, dat we mogen gaan luisteren ook nu naar wat u tot ons wilt zeggen. Dank u wel, Heer, dat u een God vol van liefde en vol van genade bent. Die ons elke keer weer opnieuw wil ontmoeten. Aan wil kijken in onze ogen. Die elke keer ook weer zegt, mijn kind, ik heb je lief. Kom bij mij en luister naar wat ik met je te delen heb. Dank u wel, Heer, dat u zich deelt. Uzelf deelt met ons. Zegen zo dit woord, Heer. Zegen dit moment van samen zijn. In Jezus' naam alleen. Amen. Een heel stuk tekst die we gelezen hebben met elkaar. Wat ik zo mooi vind in het eerste stuk in 1 Korinthe 15. Waar staat, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Wij zeggen vaak met Pasen, en daar zeg ik volmondig amen op, de Heer is waarlijk opgestaan. Amen? Amen. Ik vind het zelf heel mooi. En van de week zag ik het nog staan, misschien triest, op de grafsteen van mijn schoonouders. Maar het raakt me elke keer weer. Er staat, de Heer is waarlijk opgewekt. Ik vind dat zelf heel mooi, zoals hier staat. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Want dat opgewekt wil zeggen dat er een levendgevende kracht achter zit. Een levendgevende kracht die nieuw leven geeft. Want de macht van de zonde, de macht van alle pijn, moeite en verdriet die we misschien gehad hebben, die we misschien hebben, die we misschien ooit nog zullen tegenkomen, is in deze opwekking overwonnen. Amen. In Colossense, het nieuwe leven, komt zo prachtig naar voren. En in vers 12, dat je daar ziet, de droom van God. God die een intieme relatie met de mens wil hebben. We hoorden het met kerst. We hadden het over advent. Vol verwachting uitzien naar het kindje Jezus dat geboren wordt op aarde. De koning die kwam om ons te bevrijden, die zijn leven gaf. Vol verwachting uitzien. Onze droom. Vol verwachting uitzien naar de Heer die komt. Maar ook Gods droom, de droom van God. Ik ben er. Ik geef mijn kind hier op aarde voor jou. Als een offer, als een verzoeningsoffer om vrijgekocht te worden. Mijn droom is om een intieme relatie met jou te hebben. Uiteindelijk ook, maak het mee, die droom van God. En wat nog mooier is, dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, Turken of Marokkanen, ik vul het maar in. Belgen of Fransen, katholieken of hervormden. Besnedenen of onbesnedenen. Barbaren, skieten of slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. Is het niet geweldig? Amen. En tegelijk is daar een soort van spagaat. Want het is er al. Weet u het? Het is er al. Jezus Christus is er al. Maar tegelijk, het is er ook weer niet. Het is er al. Want zoals we net in de schrift lazen, in het woord van God. Christus is werkelijk uit de doden opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Zoals wij allen door Adam sterven, zo zullen wij door allen door Christus levend gemaakt worden. 1 Korinthe. Gelooft u dat? Kunnen we daar met z'n allen amen op zeggen? Amen. Door het lijden en het sterven van Jezus Christus en de opstanding van hem uit de dood, een geweldig wonder, is de macht van de zonde, de macht van de duivel, overwonnen. Voor een ieder die in hem gelooft, die welbekende tekst Johannes 3 vers 16. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Ja, voor een ieder die in hem gelooft. Het is er al. Jezus Christus is er al. Hij heeft de macht van de zonde overwonnen. En wij mogen hem aannemen in ons leven als redder en verlosser. En wij mogen daardoor een kind van God zijn. En tegelijk, het is er al, het is er ook nog niet. Want er moet nog van alles gebeuren in de wereld. Totdat God, zoals we net lazen, alles aan zijn voeten heeft gelegd. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, tot dat moment zal de Zoon. Het is er al, maar het is er toch ook nog niet. Totdat God alles aan zijn voeten heeft gelegd. En op dat moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem, God, die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God over alles en alles zal regeren. Daaruit spreekt een levendgevende kracht, die alles vernieuwt, die alles nieuw zal maken. Een tijd, en ik denk waar we allemaal naar uitzien. Amen. Dat God terugkomt en zijn koningschap zal vestigen hier op aarde en alles nieuw zal maken. Maar het is nog niet zover. Er is nog heel veel ellende en onrecht om ons heen in de wereld. Hanneke zei het net al. Er komt zoveel op me af in de media. Trump in Amerika, die president Trump, die allerlei verkeerde dingen heeft gezegd in aanloop naar het presidentschap, waardoor menig mens, inclusief ikzelf, geschokt was. Misschien wel een heel smerig spel wat er achter de schermen wordt gespeeld in de politiek. Daar, maar waar niet? Er is ellende om ons heen in de wereld. Oorlogen, Aleppo, in Syrië, waar mensen op de vlucht zijn en zoeken naar plekken om veilig te kunnen zijn. Misschien wel in onze eigen omgeving, in ons eigen leven, dat we, ik zeg het misschien heel hard, ziekte ervaren, dat we pijn ervaren, dat we moeite zien in het leven van onze kinderen of van onze familie. Moeite misschien in ons eigen leven. Dingen waarmee we in gevecht zijn. Misschien wel dat je tegen jezelf zegt, ja, ik heb Christus aangenomen in mijn leven als mijn redder en verlosser. En ik weet dat ik een kind van God ben. Maar tegelijk ervaar ik nog moeite, misschien wel zoveel moeite. Pijn, verdriet, tegenslagen in mijn leven. U, Heer, u bent in mijn leven. Maar tegelijk ervaar ik nog strijd. Misschien wel veel strijd. Heer, ik wou dat u terugkwam naar de aarde. Want dan is alles over. Dan is alles goed bij u. Soms is het leven best wel zwaar. Misschien herkennen we dat allemaal wel. Een populaire term op dit moment is omdenken. Dat je iets wat je als negatief ervaart, dat je dat eigenlijk juist positief moet bekijken. Niet kijken naar wat je niet hebt, maar kijken naar wat je wel hebt. Proclamerend. Ja, maar je hebt het oude leven afgelegd en een nieuwe mens aangetrokken. Die steeds meer en meer vernield mag worden naar het beeld van zijn schepper. Naar het beeld van God. Daardoor ga je steeds meer op hem lijken. En ga je steeds meer begrijpen hoe het leven bedoeld is. Daardoor word je steeds meer het evenbeeld zoals God het ooit bedoeld had met de schepping van Adam. Word je steeds meer dat evenbeeld van God. Het is er al, maar tegelijk ook niet. Er moet nog zoveel gebeuren in de wereld, in mijn omgeving. Waarin eigenlijk nog meer. Misschien wel in mijn eigen leven, op dit moment. Wat God zegt tegen ons nu, op dit moment, vanmorgen in deze samenkomst. Ik wil nu al alles in jou zijn. Ik wil jou nu al meer en meer maken zoals ik God je bedoeld heb. Als het evenbeeld van mijzelf. Opdat God over alles en alle regeren zal in de toekomst, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Maar dan is Christus alles in alle. Een toekomstbeeld. Christus zegt, maar nu wil ik al alles in jou zijn. Ik wil met jullie kijken naar 3 punten. Het eerste punt, Christus, de Messias. Tweede punt, onze positie in het licht van de Bijbel, in het licht van Gods liefde. Het derde punt, onze keuze. Welke keuze gaan wij, jullie, u en ik, maken? Misschien wel deze ochtend. Christus de Messias. Christus is niet zomaar een term, ook niet zomaar een naam. Christus is de Nederlandse weergave van het Griekse woord Christos. En dat betekent gezalfde. Het is in het Nieuwe Testament een naam die Jezus krijgt in aansluiting op de in het Oude Testament al bekende term waarnaar het volk van God, het volk Israël ook uitzag. De bekende term Messias, wat ook gezalfde betekent. In het Hebreeuws afgeleid van het woord Mashiach, gezalfde. Christus, de volledige naam Jezus Christus. Jezus is zijn persoonsnaam die hij krijgt op de 8e dag van zijn leven, bij zijn besnijdenis. Christus is zijn ambtsnaam. Als de naam Christus gebruikt wordt, en dat is wel heel goed om te beseffen, mag je aannemen dat hier sprake is van het ambt, van middelaar, bemiddelaar tussen God en tussen jou en mij. Tussen God en de mens. Ook een stukje culturele achtergrond aanhalend. Kijkend naar de tijd van toen. De tijd van het volk van Israël. De naam Christus verwijst naar de in het oosten al bekende gewoonte om personen die tot het bekleden van hoge ambten geroepen worden, te zalven wanneer zij hun waardigheid, hun bekleding, hun ambt aanvaarden. In de tijd van het Oude Testament en met name in Israël was dit gebruikelijk. Profeten, priesters en koningen werden met heilige zalfolie overgoten. En door deze zalving werden zij officieel tot hun ambt aangesteld en bekwaam gemaakt. We kunnen daarover lezen in 1 Koningen en Psalm 133. In hun tijdelijk ambt als profeet, priester of als koning verwezen zij echter al naar de grote gezalfde, de Messias, die nog komen moest, die Israël ook verwachtte. De Christus, die uiteindelijk niet door menshand en met door mensen bereide olie gezalfd zou worden, maar die door God zelf gezalfd zou worden met de Heilige Geest, met zijn levensadem. Daar is die levensadem weer. Daar kun je over lezen in Matthäus 3, Marcus 1 en in Lucas 3. Daarom kan Jezus van zichzelf getuigen zoals staat in Jesaja 61. De geest van God, de levensadem van mijn God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij zelf gezalfd. Zo getuigt de naam Christus niet alleen van de heilige opdracht die de Heer Jezus heeft gekregen. Van zijn Vader, van God. Om op te treden als middelaar en verlosser van zijn volk. Als middelaar en verlosser van u en mij. Zijn naam Christus getuigt ook van zijn macht en vermogen om voor zijn volk, Gods volk, al die dingen te doen die nodig zijn om het volk weer in volmaakte harmonie met God te brengen. Al die dingen die nodig zijn om u, om ons, jullie en mij, weer in volmaakte harmonie met God te brengen. Namelijk, één met hem, als zijn evenbeeld, lijkend op hem, in dat prachtige rode hartje, een intieme relatie met hem. In de tijd van Jezus' bediening op aarde hoopte de Joodse bevolking op de komst van een Messias. Hij zou komen en hij zou hem bevrijden van de Romeinse overheersing in die tijd. En van Israël weer in staat maken. Maar zij hadden een heel ander beeld van de Messias, hun bevrijder. Jezus Christus, Zoon van God, hun middelaar, die werkelijk bevrijding brengt, voldeed niet aan hun verwachtingen. Uiteindelijk was hij wel degene die bevrijding zou brengen van de overheersing, maar dan veel meer een geestelijke overheersing. En een herstel van de staat Israël, een herstel voor ieder, te brengen door de nieuwe mogelijkheid om deel te nemen, te krijgen aan Gods koninkrijk. Ook voor de Israëlieten, ook voor Gods volk. Echter, zij herkenden hem niet als hun verlosser. Een stukje achtergrond. Culturele achtergrond. Een stukje uitleg ook over de naam, het ambt, de bediening van Jezus Christus. Ik wil met u schakelen, overgaan, terugkijken naar een feest dat we met elkaar gevierd hebben, pas geleden, kerst. Daarin lazen we een stuk uit Matteüs, hoofdstuk 1, vers 18 tot 25, daar refereert dit aan. Want het is een mooi moment, kerstmis. Jozef, die in een droom met God in gesprek is. Terwijl God tegen hem zegt, Jozef, jouw vrouw is zwanger. En Jozef denkt, mijn vrouw is zwanger. Ik ben haar verloofde en zoals dat in de menselijke natuurlijke wereld gaat, wij hebben, en dat kon ook helemaal niet, nog helemaal geen gemeenschap met elkaar gehad. Nee, Jozef. Zij is niet zwanger van jou. Jouw verloofde Maria is zwanger van mij. Van de Heilige Geest. Maria was zwanger. Van Gods levensadem. Daar komt weer Gods levensadem. Want het kind dat ze droeg was verwekt door de Heilige Geest. Maria is zwanger van de Heilige Geest. En uit haar op dat moment, daar in die stal in Bethlehem, wordt een kind geboren. Het kind Jezus, ontstaan in Maria door Gods levensadem die haar aangeraakt heeft. Mooi hè, een mooi prachtig beeld. Maria, zomaar een vrouw in Bethlehem. Zij wordt gekozen door God om zwanger te worden door zijn levensadem. Zwanger te worden van Gods Heilige Geest. Een mens die eigenlijk, als gevolg van de zondeval van Adam, eigenlijk ook gewoon een zondig mens was. Nog niet vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. Dat kon ook nog niet, want Jezus Christus was nog niet geboren in de wereld. Uit een aards zondig mens, Maria, wordt het goddelijke, het volmaakte geboren. Doordat ze aangeraakt werd door Gods levensadem, door Gods Heilige Geest. En daar wordt Jezus Christus, Zoon van God, geboren uit haar. Het is hier diezelfde levensadem als in het scheppingsverhaal. Dat God de mens zijn levensadem inblies en een levend wezen werd. Dat uit Maria een goddelijk iets, een levend wezen naar Gods beeld geboren wordt. Heel bewust bij dat stukje, Genesis 2 vers 7. En God vormde de mens uit het stof der aarde en blies hem zijn levensadem in. Bij dat stukje wil ik stilstaan. Want in de Hebreeuwse Bijbel is het heel mooi. Daar wordt een heel prachtig visueel beeld neergezet. Stelt u zich eens voor. Daar staat dat God de mens boetseerde met zijn eigen handen uit het klei van de aarde. En stelt u zich dat eens voor. En ik maak het heel intiem. Ik sta hier als God zijnde op de aarde. En ik kniel neer, want ik wil die aarde in mijn handen pakken. En ik graaf in de aarde en ik pak die klei. En ik kneed, ik boetseer. En wat wordt het prachtig. Ik kneed hier nog een beetje, ik kneed daar nog een beetje. En als God zelf, denk ik, is die... Nou, ik moet misschien hier nog een beetje meer kneden en nog een beetje, en hier nog een stukje klei bijvoegen. Want zo lijkt het het meeste op mij. En God bekijkt het van allerlei kanten. Hij denkt, dat is prachtig wat ik geboetseerd heb. Met mijn eigen handen. Wauw. Wat is dat mooi. Wat zou dat mooi zijn als het ook levend werd. En wat doet God? En stelt u zich eens voor. God die plaatst zijn mond over de neus van datgene, die mens die net geboetseerd heeft. En hij blaast hem zijn levensadem in. En u snapt natuurlijk wel, Gods gezicht is heel dicht bij het gezicht dat hij geboetseerd heeft. En op het moment dat hij zijn levensadem inblaast in de neus, gaan de ogen open. En wat ziet Adam, ik noem het maar even Adam. Hij ziet God en hij kijkt hem recht in de ogen. Twee vriendelijke, glimlachende ogen, vol liefde en vol tederheid, die hem aankijken en misschien op dat moment wel zeggen, ik heb jou geschapen, hier ben jij en wat ben je mooi, jij bent een kind van mij. Een dood iets, een niet levend voorwerp. Wat God gemaakt heeft uit het stof der aarde. Wat hij geboetseerd heeft met zijn eigen handen. Wordt levend op het moment dat God zijn levensadem inblaast in de neus. Van dit voorwerp. Adam. Heel intiem. Ze kijken elkaar aan in de ogen. En Adam ziet de liefde. De tevreden glimlach in Gods ogen. En zoals God zei, na de eerste dagen tijdens de schepping, en God zag dat het goed was. Zo zag op dat moment ook God dat het goed was. De mens die hij boetseerd had uit het klei der aarde. En die heel dicht bij hem was. Terug nog even naar Maria, die in verwachting was. Door de kracht van de Heilige Geest. Zwanger zijn van en door de Heilige Geest. Vervuld zijn met Gods levensadem. En ik werd heel erg gegrepen door dit beeld. Toen het geboorteverhaal van Jezus gelezen werd tijdens de kerst. Het is Gods verlangen, zijn droom. Dat een ieder van ons zwanger wordt om dat beeld maar vast te houden. Van zijn Heilige Geest. Vervuld is met zijn levensadem. Elk moment weer. Dan wordt Jezus en zijn redding geboren in jouw leven. En hij wil geboren worden in alle aspecten van jouw leven. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn, hebben we net gezongen. Dat is een belofte die ja en amen is. In alle aspecten van jouw leven. Opdat je in al je denken, zeggen, doen en laten verbonden bent met hem, God. Niet zomaar, nee, tot eer van hem. Zoals staat beschreven in Romeinen 12. Leef volgens de wil van God, door jezelf als een levend en Gode welgevallig offer te stellen. Dat is je ware eredienst voor hem. Dat wil eigenlijk niets meer zeggen dan dat je in al je denken, zeggen, doen en laten met God verbonden bent. Dat je continu afgestemd bent op God. Zoals God Adam en Eva schiep en wandelde met hen in het paradijs voor de zondeval, dat was heel intiem. Want wandelen met elkaar betekent dat je samen dezelfde kant uitgaat. Dat je samen naar hetzelfde kijkt wat er voor je is. Dat je er samen ook van geniet, datgene waar je naartoe gaat. Continu verbonden zijn met God, zoals Adam en Eva bedoeld waren. Zoals wij, jullie en ook ik, bedoeld zijn. Als het evenbeeld van God, zoals Jezus het evenbeeld van God is. Wat je eigenlijk doet, is dat je jezelf als het ware apart zet voor God. En dat is jezelf heiligen, niet in je eigen kracht, maar door de kracht van de Heer, door zijn levensadem. Wat je eigenlijk doet, en het is een beeld, en daarom begon ik ook weer met dit plaatje. Je geeft jezelf geheel aan hem. Je wijdt je alles, in alles volledig aan hem. En wat is er mooier? Heer, ik aanbid u. En terwijl ik zo met mijn handen sta, stel ik mezelf ook open om alles te ontvangen van hem, wat hij aan mij wil geven. Komen we bij het tweede punt. Onze positie, die eigenlijk al naar voren gekomen is bij het voorgaande stuk. Pas geleden in de preek over Elisa's wonder, noemde René, het is goed om te weten, en dat is een verstandelijk iets, dat je bent geheiligd, dat je bent apart gezet in deze wereld, als een kind van de Heer. Vanuit de nieuwe positie die je hebt gekregen, kan je in intieme relatie staan met God. Kan je in een intieme relatie met hem leven. Je bent een kind van God geworden, doordat je bent vrijgekocht door het bloed van zijn Zoon, Jezus Christus, en doordat je met hem bent opgestaan in een nieuw leven. Ik zeg met nadruk hier, kan je in een intieme relatie staan met God. Want alles heeft te maken met de keus die jij, u en ik, zelf maakt. Ja, Heer, maar ik heb dat geloof niet. Om in al die situaties die er op mij afkomen. Weet u nog vorige week dat ik op mijn werk uitgescholden werd en aangesproken werd op iets waar ik niets aan kon doen? Ik vond het niet... Dat kan wel zijn, Harmen, dat je het niet eerlijk vond. Maar ik was met jou. En ik hou van jou. En het hangt er maar vanaf welke keus jij op dat moment maakt. Ga jij die ander straffen of aanspreken op datgene zoals jij bent aangesproken? Of richt je jezelf op mij? En kijk je naar hoe ik erover denk? Ik wil jou wel inspireren met mijn liefde in dat moment. Om hier op een goede manier, zoals ik dat wil, zoals ik God dat wil, daarmee om te gaan. O ja, Heer, dat is geloof dat ik van u mag ontvangen. Geloof dat God met je kan en wil zijn in elk moment, in elke situatie. Dat geloof is een gave van God. Pas geleden ook in een preek dat het naar voren kwam. Ontvang een geloof. God zegt tegen jou en mij, je bent mijn kind geworden. En heel bewust daar ook van zijnd, jouw juridische status van een zondig mens, dat jij en ik gescheiden waren van elkaar, dat is niet meer. Jouw juridische status is veranderd. Jij bent een kind van mij geworden en jij hoort bij mij. Jij bent vrijgekocht. Eigenlijk is dat niet mooi en op meerdere plekken zien we dat in de Bijbel. Dat God afdaalt naar de mens op aarde, die daar maar met zijn eigen beslommeringen bezig is en daar misschien wel een rotzooi van maakt. Een chaos. Dat God vol liefde is. Vol met ogen van liefde. Diezelfde liefde als waarmee hij de mens aankeek toen hij hem schiep, jou en mij aankijkt. Dat God afdaalt naar elke situatie waarin wij ons bevinden. En dat God zegt, in deze moeilijke situatie ben ik ook met jou. Ik zal zijn in die situatie. Mijn naam is Ik Ben die Ik Ben. Is het niet mooi om het visueel weer te geven? Voor de zondeval, in het paradijs, kan dit plaatje geplaatst worden. De oorsprong, de begin, de bron, is bovenaan de cirkel, dat is God. En God, die schept de mens. En dat alles is omringd door Gods levengevende kracht, Gods levensadem. Bewust in een cirkel, God, een hartje en een mens. In een intieme relatie zijn God en de mens met elkaar in het paradijs. Zij leven tezamen en zij delen alles, al hun denken, doen en laten, met elkaar. Uiteindelijk doet de mens iets wat niet is naar de wil van God. De mens zondigt. En de intieme relatie tussen God en de mens is verbroken. God en de mens, intiem, alles delend met elkaar, dat gebeurt vanaf dat moment niet meer. En de mens leeft gescheiden van God. Dan ontstaat er deze situatie. En ik heb het heel bewust voor gekozen, God die daarboven is, zoals wij ook God beleven, u Heer die in de hemel bent, daarboven. En wij hier op aarde, als mens zijnde. Er is een scheidingslijn. Tussen God en de mens na de zondeval. God daar boven en de mens hier op aarde. Een grote afstand. Ver van God af zijn. Want dan is daar toch weer God. En dat is zo bijzonder. Dat is het wonder van het evangelie. God die zo vol van verlangen is naar die mens. Hij wil met die mens samen zijn. Ook al heeft hij er een rommeltje van gemaakt op aarde. Ook al heeft hij er enorm gezondigd, om maar in die termen te zeggen. God verlangt enorm naar die mens. Die mens die ver van hem af is. En God denkt een prachtig plan uit. Een plan dat eigenlijk al eeuwenlang bestond. Van voor de schepping al. Hij zendt zijn zoon. En hij geeft hem als een offer aan het kruis. Opdat de schuld die de mens heeft, door de zonde die hij gedaan heeft, teniet gedaan kan worden. Jezus Christus, zijn zoon, neemt die schuld op zich. Sterft aan het kruis. Met al onze zonden, van alle dingen die wij verkeerd gedaan hebben in zich. En hij staat op uit de dood. Na de derde dag en overwint daarmee de macht van de zonde. En de lijn is weg. De scheiding is weg tussen God en de mens. God daar en de mens hier was het eerst. De afstand tussen God en de mens, ver van God af zijn. Nee, dacht God, zoals we al zagen. Ik daal af naar de aarde met mijn levensadem. Ik maak iets wat aards is, vul ik met mijn levensadem. En Jezus Christus wordt geboren. God die afdaalt naar de mens, naar het niveau van de mens, met als doel herstel van de relatie tussen God en de mens. En wat is er mooier als die mens de keuze maakt van God voor God. En dat is een offer brengen. God daalt af naar het niveau van de mens. Het verlangen van God is dat die mens kiest voor mij en dat die relatie tussen de mens en mij, tussen ons en God, hersteld wordt. Ja, een intieme relatie tussen die mens en tussen mij. De mens kiest voor mij en er ontstaat intimiteit. Intimiteit in elk moment van de dag. Dat is het verlangen van God. Dat we heilig leven. Dat we kiezen voor Hem. Elk moment van de dag. Dat we er voor openstaan, want het is misschien wel heel plastisch gezegd. En zo gaat het in een mensenleven niet. En kan het misschien ook wel niet als mens zijnde, dat je heel de dag denkt, ik moet op God gericht zijn. Ik moet op God gericht zijn. Ook daarin mogen we het ontvangen van God, als het ontvangen geloof. Dat we onze handen, onze armen uitstrekken naar God. Daarmee geven we hem al alle eer. Maar dat God in ons leven aan het werk mag. En ons ook de kracht en de wijsheid geeft. En tegen ons zegt, ja, maar ik ga jou helpen in al die momenten. Al is het voor jou onmogelijk om heel de dag te denken aan mij. Met mij bezig te zijn. Want ik zie ook wel, er komt zoveel op je af. Er komt zoveel op je af, op die aardse wereld. Maak je niet druk. Als jij tegen mij zegt, God, Heere God, wilt u me alstublieft helpen om in al die momenten, als ik het even niet meer doe, dan toch te herinneren dat u er bent, zodat ik aan u denk en me richt op u. Ja, je mag dat van mij ontvangen. Van mij ontvangen, dat geloof, die zekerheid ook, dat ik jou ga helpen daarin. Ik ga jou ook helpen om aan mij te denken, om je te richten op mij. Zoals ik je ook al heb geholpen door mijn zoon te geven, zodat jij vrije toegang hebt tot mij. Is God niet geweldig? Amen. Een intieme relatie met God, zoals we net al zagen, in zijn oorsprong, zijn begin in hem. Hij is de bron van alles dat geschapen is. Hij is de bron van waaruit wij eigenlijk alleen maar, zo simpel is het, maar dat is juist het moeilijke ook. Wij hoeven alleen maar de kracht zijn levensadem te ontvangen. Om in een intieme relatie met God te zijn. Het is diezelfde levengevende adem die Jezus Christus op de derde dag uit de dood deed opstaan. En daarmee de macht van de zonde, de macht van de dood overwon. Komen we nog bij het derde punt. Onze keuze. En het staat al niet meer op de beamer. Onze keuze. Kort nog een laatste stukje. In Romeinen 8 staat wat God al van tevoren heeft uitgekozen. Romeinen 8 vers 29. Wat God al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er van tevoren toe bestemd. Het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moet zijn van talloze broeders en zusters. Een prachtige uitnodiging van God aan ons adres. Om hem, Jezus Christus, te volgen in zijn voorbeeld. Zoals het Joodse volk zuchtte onder het juk van de Romeinen en uitzag naar bevrijding, zo mogen wij, u en ik, hier op aarde, nu op dit moment, morgen, deze week, de komende maand, het komende jaar, zo mogen wij ook uitzien naar de bevrijding van alles wat ons misschien pijn doet, moeite kost, verdriet geeft, ons hindert. God zegt tegen ons, ik wil nu al met alles in jullie, in jouw leven zijn. Filippenzen 4 zegt, mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit, hij is koning, elk tekort van u aanvullen. Door Christus Jezus. Mooi. Misschien merkt u het niet op. Niet Jezus Christus, maar Christus Jezus. Hij is er specifiek toe aangesteld als bemiddelaar. En zijn naam is Jezus. En dat betekent God red. Gods genade is het die ons leert hoe wij moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. En dat is de verschijning van Jezus Christus. En dat is die prachtige kroningsceremonie in Openbaring 19 waar we naar uitzien. Dat is geweldig. Ik stel me dat zo voor, dat we in een heel groot hemels paleis zullen zijn. En dat beeld, wat ik dan heb, is dat we allemaal gekleed zullen zijn in witte kleren. Wit, het teken dat we schoongewassen zijn. Dat we een nieuwe schepping zijn. En dat we daar staan rondom zijn troon. En hem zullen aanschouwen recht in de ogen zullen mogen kijken. Zoals ook bij de schepping Adam. God heel intiem recht in de ogen keek. In die tussentijd, tot op dat moment, mogen we ons continu vervuld weten met Gods liefde. Met zijn levensadem. Als we Jezus kronen tot koning over elk aspect van ons leven. En wij in een intieme relatie met hem leven. Rest ons nog één vraag. Aan ons, aan jou en aan mij, die keuze. God is goed. Amen. Ik ben een gezegend mens. En ik heb het even opgeschreven, want anders ga ik heel veel dingen zeggen waar ik zo enthousiast over ben. Ik ben een gezegend mens. Want ik ben als een kind aangenomen in zijn gezin. Ik heb een papa. Intiem, hè? Hoe klinkt dat intiem? Ik heb een papa. Die er altijd voor me is en die voor mij wil zorgen in alle aspecten van mijn leven. Ik heb een papa bij wie ik op schoot mag zitten. Bij wie ik tegen de borst aan mag liggen. En die ik, met wie ik mag praten. Mijn zorgen mag delen. En mag zeggen, papa, weet u wat ik vandaag weer heb meegemaakt? Arme, het is goed dat je het vertelt aan me. Maar ik wil jou ook iets laten ervaren op dit moment. Mijn liefde. Hoe ik ben. Ervaar die rust. Ik heb een papa die mij helpt bij alle vragen en problemen die ik tegenkom in mijn dagelijks leven. Ik heb ook een papa die een arm om mij heen slaat. En die met mij meevoelt als ik verdrietig ben. Als ik pijn in mijn leven ervaar. Als ik moeite heb met een aantal dingen. Ik heb een papa die persoonlijk naar mij verlangt. Is dat niet geweldig? En die op de uitkijk staat, dat beeld van de verloren zoon. Die deur gaat open en God kijkt. Arme, kom jij al? Vul uw eigen naam maar in. God staat op de uitkijk om u te ontmoeten. Lief kind, waar ben jij met alles wat er in jouw leven is? Ik heb ook een papa die zich laat vinden. Die naar mij toe komt. Die afdaalt naar mij. Die mij liefdevol met een glimlach op zijn gezicht recht in de ogen kijkt. Intiem, hè? En die tegen mij zegt, lief kind van me, daar ben je dan eindelijk. Weet je, ik hou van jou. Zullen we samen verder gaan? Dat is een papa die intiem met mij wil zijn. Die weet wat ik nodig heb. Die dat al lang weet. Misschien weten we het zelf nog ineens. Maar hij wacht op mij. Met zijn levensadem. Elk moment weer. Ja, ik heb een papa, God, die weet dat ik hem zo nodig heb. Het is zijn droom om in alles, in mijn leven, in uw leven, in ons leven, intiem met ons te zijn. Amen.